Goedemorgen. Het thema, dat hebt u al uitgebreid gehoord. Compleet met een grote rommel. Hè? Help, er komen vreemden in de kerk, buitenstaanders. Hè, die anders zijn, die anders denken, die anders praten. Ja. Ja, en wij zijn navolgers van Christus. Ja, en welke impact heeft dat nou op die mensen? Dat kunt u al een maandenlang lezen. Daar gaat het eigenlijk om. He, als de vreemden komen, mensen die anders zijn, wat is dan de impact van ons geloof? Wij als navolgers van Christus. Dat is het thema. Geweldig natuurlijk als er buitenstaanders komen, vreemde mensen die Christus nog niet kennen. Geweldig. Maar ja, ze moeten natuurlijk nog een heleboel leren. En ze moeten zich natuurlijk wel aanpassen aan ons. Ja, zo las ik het in de krant. Dat is, zo was de bedoeling. En dat is ook ongeveer het verhaal wat ik ga lezen in Handelingen 15. Alleen, ik wil wel even zeggen, vooraf gebeurt er ook nog een heleboel. En misschien wel best belangrijk om dat even te weten, want het verhaal hoofdstuk 15, Handelingen 15, begint eigenlijk zomaar middenin. Dus vandaar dat ik even vertel wat er nou vooraf gebeurde. En na Jeruzalem, er was de gemeente ontstaan, af en u weet... Er was een vervolging, hè, Saulus, die vervolgde de gemeente daar en op een gegeven moment werd ook Stefanus, een christen die daar woonde, die werd daar vermoord, werd gestenigd en toen brak er een grote vervolging uit in Jeruzalem. En de mensen trokken overal heen, ze vluchtten voor die vervolging en ze gingen naar Cyprus ook een aantal mensen kwamen in Antiochië terecht. En de mensen hielden zich daar niet stil. Ze vertelden van het evangelie van Jezus Christus. He, daar vertelden ze van. En de mensen gingen luisteren. Wat hebben die Joden te vertellen die daar uit Jeruzalem komen, die gevlucht zijn voor die vervolging? Wat hebben ze te vertellen? En velen gingen geloven in de Heer Jezus en in de Messias. In het evangelie van hem, gingen geloven. Joden, maar daarna kwamen er ook niet-Joden bij, die gingen ook geloven. En het nieuws, dat bereikte Jeruzalem, en de gemeente van Jeruzalem, onder leiding van Jacobus, die stuurden Barnabas naar Antiochië, om daar de jonge gemeente, om die daar te helpen, op te bouwen. En daar ook onderricht te geven. En zo werd het een bloeiende gemeente. Een bloeiende gemeente van Joden en niet-Joden. Ja, nou en dan begint het verhaal van hoofdstuk 15. Ik zal het u voorlezen. Het komt ook op de beamer. Hij doet het nog. Ook al hangt hij hoog. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden. Overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik. Omdat ze anders niet kon worden gered. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en het mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. En nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen, die tot de partij van de Farizeeën hoorden, gaven echter te verstaan dat ook niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. En toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op. En hij zei: broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft uitgekozen om de boodschap van het evangelie ook onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen voor het geloof innerlijk, door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u dan God trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Nee, we geloven dat alleen door de genade van de Heer, dat je alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunt worden, op dezelfde wijze als zij. Daarom zwegen alle aanwezigen. En men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelden welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen had verricht. En toen ze waren uitgesproken, nam Jacobus het woord. Hij zei: broeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven: dan keer ik terug op mijn schreden, ik zal het vervallen huis van David herbouwen, uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht en van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. In haast elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere Sabbat in de synagogen voorgelezen. En daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente om enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië, om die boodschap zo over te brengen. Tot zover dit gedeelte. Je ziet dus, als je dat zo verhaal zo leest, het geeft nogal wat roering, wat deining. Als de Joodse gemeente bij elkaar komt, zowel Joden als heidenen, als die met elkaar samenkomen. En dan komen er broeders, die gaan ook nog vertellen: ja, jullie moeten je wel aanpassen, heidenen. Jullie moeten je laten besnijden en de wet van Mozes gaan volgen. Het geeft grote beroering. Felle woorden en oneenigheid is het gevolg daarvan. Als je dat leest, dat gebeurt in Antiochië, maar dat gebeurt dus ook daar in Jeruzalem wanneer dat besproken wordt. Gelukkig, en dat vind ik heel gelukkig als je dat zo leest, je zou het hele boek Handelingen zo trouwens moeten lezen. Er staan heel veel verhalen in. Het is gewoon een spannend boek. Je blijft lezen als je begint. Je leest het boek als het ware zo uit. Grote problemen, grote moeite, grote bedreigingen en geweldige uitreddingen en wonderen van de Heer kom je daar tegen. Dus als je het beleest, het maar eens vanaf het begin. Maar in hoofdstuk 10, Petrus die heeft in hoofdstuk 10 ook iets bijzonders meegemaakt. En daarom ben ik zo blij dat Petrus daar ook was en dat hij opstond. En dat hij vertelde wat de Heer bij hem gedaan had. In hoofdstuk 10 staat het al. Hij logeert dan bij een leerlooier in de plaats Joppe, dat ligt aan de zee. Daar logeert hij en Petrus die zoekt een rustig plekje om te kunnen bidden. En zo komt hij op het dak van het huis. Ja, dat is geen pannendak hoor, maar een plat dak waar het was vrij gebruikelijk dat je daar op dat dak kon komen. En daar vindt hij een rustig plekje om te bidden. En terwijl hij aan het bidden is, krijgt hij een visioen. Het is een kleed wat naar beneden komt en op dat kleed daar lopen allemaal kruipende en lopende dieren lopen daar en allerlei gevogelte is daar te vinden. Ik zou zeggen, ik stel het mezelf altijd voor als een tafeltje dekje. He, met allerlei heerlijke gerechten daarop. Eens kijken. Ja, heerlijke gerechten. Ja, zo is het bedoel ik. He, zo stel ik het mezelf altijd een beetje voor. He, en dan heerlijke carbonades en gerookte paling. Granalen, kreeft, inktvis, allemaal van die heerlijke dingen. Maar dan moet je bedenken dat bij de Joden waren dat allemaal onreine dieren. En het was dus verboden voor de Joden om dat te eten. En die tafel die wordt daar voor Petrus neergezet. En dan klinkt er een stem. Ga je gang, Petrus, slacht en eet. O Heer, nooit en ten nimmer, Heer, ik heb nog nooit iets gegeten wat verwerpelijk was of wat onrein was. En dan is het even stil en dan klinkt er een stem. Maar Petrus, wat God rein verklaard heeft, mag jij niet als verwerpelijk beschouwen. Ja, wat moest Petrus daar nou mee? En dat tot 3 keer toe gebeurt dat. En je snapt wel, als dat gebeurd is, Petrus die is behoorlijk verbijsterd bij dat visioen. Wat moet hij nou in vredesnaam met dat visioen? En terwijl hij nog loopt te piekeren wat dat nou wel te betekenen heeft, spreekt de Heilige Geest tot hem. En hij zegt, Petrus, beneden staan 3 mannen voor de deur, 3 heidense mannen, ga zonder aarzelen met ze mee. Nou, en zo gebeurt het. Petrus die gaat zonder aarzelen met ze mee en misschien gaat het bij hem nou een klein beetje dagen wat het visioen betekent. En zo komt Petrus, die komt in Caesarea terecht. He, dat ligt een 50 kilometer hogerop, ook aan de zee. En dat is een hele wandeling. Maar goed, ze komen dan zo in Caesarea met die mannen die hem begeleiden. En zo komt hij, daar woonde een Romeinse hoofdman, zeg maar een legerkapitein van het Romeinse leger. Die woonde daar en die had daar ook zijn manschappen, zijn garnizoen om zo te zeggen. En hij vereerde God en hij bad ook dagelijks tot God. Hij had zich in die zin bekeerd tot het Joodse geloof, zonder dat hij die wet volbracht. Maar hij vereerde God. En tijdens dat gebed stond er plotseling een engel voor hem. Hij schrok, maar de engel die zegt, schrik niet, want ik heb je iets goeds te vertellen. Je gebeden zijn verhoord. Ga Simon halen. Stuur enkele mannen van je naar Joppe toe en ga daar Simon halen, ook wel genaamd Petrus, die logeert bij de leerlooier daar in Joppe. Simon de leerlooier. En het huis staat aan de zee. En zo gebeurt het. Kennelijk is dat adres voldoende om deze Petrus te vinden. En als Petrus dan binnenkomt bij die Romeinse kapitein in huis, dan treft hij daar een groot aantal mensen aan. Hij heeft zijn hele familie uitgenodigd, alle kennissen en vrienden heeft hij uitgenodigd, en waarschijnlijk ook wel soldaten die geloofden, die God vereerden, heeft hij uitgenodigd om te komen, wat die man uit Joppe, wat die wel niet te zeggen had. En Petrus die vertelt dan het evangelie. Petrus die gaat vertellen wat er allemaal gebeurd is. Die vertelt het evangelie zo van Jezus, dat hij rondging, weldoende en genezende, door Israël. Dat hij zelfs doden opwekte. Maar dat de oversten, de lijfslieden, hebben hem gearresteerd, hebben hem aan het kruis gehangen en hebben hem gedood. Maar hij is opgestaan uit de dood. God heeft hem opgewekt uit de dood. En God heeft hem aangesteld als rechter over levenden en doden. Voor altijd. Profeten hebben dat al voorspeld. En ieder die in hem gelooft, zegt Petrus, die wordt gered. En die ontvangt vergeving van zonde. En die mag voor altijd leven met hem in dat koninkrijk wat hij gaat stichten. Zo vertelt Petrus dat evangelie. En terwijl hij nog aan het woord is, dan valt ineens de Heilige Geest op hen. Al die mensen die worden vervuld van de Heilige Geest, ze spreken in nieuwe tongen, ze profeteren en ze vereren en loven de Heer. Een groot wonder vindt daar plaats. En Petrus roept dan uit, wie zal deze mensen nog weigeren om hen te dopen, over wie de Heilige Geest op dezelfde manier uitgestort is als bij ons. En zo doopt hij deze mensen die daar aanwezig zijn. En hij concludeert, de Heilige Geest maakt geen enkel onderscheid tussen de Joodse gelovigen en tussen de heidense gelovigen. Dat is er wat daar gebeurt. He, en de Bijbel spreekt dan over heidenen of niet-Joden. He, als je het woord heiden gebruikt, dat lijkt een beetje barbaars. He? Dat zijn de barbaren, klinkt het wel een beetje. Maar heidenen, in de Bijbel wordt daar gewoon mee bedoeld, dat zijn de niet-Joden. Dus je had Joodse gelovigen en je had niet-Joodse gelovigen. En die kwamen bij elkaar. Paulus en Barnabas, die vertellen dan ook welke wonderen en tekenen God bij hun gedaan heeft, hoe God onder de heidenen, onder de niet-Joden, vele wonderen en tekenen gedaan heeft. Het is één groot feest, om zo te zeggen. We hebben gelezen dat Jacobus dan opstaat. En Jacobus, de leider, die geeft de leiding daar in de gemeente in Jeruzalem, die staat op en die zegt, nou, laten we dan dit afspreken. Dat heidenen geen ontucht bedrijven, dat ze geen vlees eten wat aan de afgoden geofferd is, en ook geen vlees waar bloed in zit en ook geen bloed. Dat zijn dingen die zijn voor de Joden een gruwel. Ontucht mag natuurlijk nooit en nergens, maar die andere dingen, het eten van bloed, het eten van offervlees en het eten van vlees waar nog bloed in zit, dat is voor de Joden een gruwel. En het gaat er dus vooral om dat die afspraak wordt gemaakt om elkaar geen aanstoot te geven. Dat is waar het om gaat. Geen aanstoot. Wat het offervlees betreft, daar komt Paulus later nog op terug. Die zegt, voor mij, hij heeft er geen probleem mee. Ook als Jood geen probleem mee om offervlees te eten. Of vlees wat gewijd is aan de afgoden. Hij zegt, er bestaat maar één God. Afgoden, die zijn, dat is niks. Dat is 0,0. Voor mij bestaat er maar één God en één Heer. Van door wie alles bestaat en door wie wij leven. En daarom heeft hij geen moeite met offervlees. Maar, zegt hij, als ik één iemand, als die er aanstoot aan neemt, ik zal in eeuwigheid geen offervlees meer eten. Zo vertaalt Paulus dat. Het is de bedoeling dat je elkaar geen aanstoot geeft. Dingen voor wie een ander een gruwel is. Je moet je een beetje voorstellen. De Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen, die kwamen samen bijeen. In de synagoge. Of op een andere plaats. Ze kwamen samen bijeen. En de toevloed van niet-Joden in de gemeente, ja, dat bracht wel zijn eigen problemen met zich mee. Het gedrag van de niet-Joden, dat was eigenlijk voor de wetsgetrouwe, strenge Joden, een voortdurende ergernis. Die gedroegen zich zo anders, dat gaf aanstoot. En ik kan me zo voorstellen, als ik het even een beetje eigentijds ga vertellen, dan zeg ik, goh, alles mag tegenwoordig ook maar, dat zeiden ze zo tegen elkaar. Alles mag tegenwoordig ook maar, hè. En Paulus en Barnabas, die zeggen er niks van. Die vinden zeker allemaal goed wat hier gebeurt. Zaten ze een beetje te kletsen met elkaar. Zo kwam er een tweedeling in de gemeente. En dat moest voorkomen worden. Daarom worden er afspraken gemaakt. Hoe we dat samen regelen. En dat het... dat we elkaar geen aanstoot geven. Je kunt je voorstellen, volgende week dan hebben we weer een heel Holland Bakt zondag. Nou, stel voor als we hier nou met Joodse mensen zitten en met niet-Joodse mensen. En ik ga aan een tafel zitten waar een heel aantal Joodse mensen zit. En als heiden ga ik daarbij zitten. En ik ga lekker mijn bloedworst op zitten peuzelen. Ja, begrijp u, dat geeft aanstoot. En daarom worden deze afspraken gemaakt. He, dat dit moet je niet doen. Je moet elkaar geen aanstoot geven. En ja, de vraag is een beetje, wat kunnen wij nou leren vandaag? Van deze dingen. Van dat verhaal. He, van die moeite. Wat kunnen we daar nou van leren? We zijn als gemeente één. He, het is vanmorgen ook al heel duidelijk gezegd. We zijn als gemeente zijn we een eenheid. Maar, goed begrijpen. Je wordt niet onder druk van allerlei regels. Ga je een eenheid worden. Ik zou zeggen, nee. Niet onder druk van allerlei regels. Maar in vrijheid. Eén in Christus. Dat word je in vrijheid. Niet in druk. Niet onder gezag. Eén in Christus. In vrijheid. En dan zegt Paulus, volg nou het voorbeeld van God. Volg het voorbeeld van God. Die God heeft, die ons als kinderen lief heeft. Zo is God. God heeft ons allemaal, Jood of niet-Jood, barbaar of geen barbaar, God heeft ons allemaal lief. God heeft ons lief als zijn kinderen. En het ene kind is anders dan het andere kind. En als ouders ook heb je kinderen lief. Ook al zijn kinderen totaal verschillend. Ouders hebben kinderen lief. Hoe ze ook zijn. En zo is God ook. God heeft ons als kinderen lief. En dan zegt Paulus er vet bij, volg nou de weg van de liefde, zoals Jezus Christus die deed. En Jezus Christus heeft zich overgegeven aan al die mensen, aan al die kinderen. Overgegeven, zijn leven gegeven, tot in de dood. Om deze mensen te redden. Zoveel verschillende mensen. Bedenk bij jezelf, als het ware, bedenk bij jezelf, God heeft mij lief. Wie ik ook ben, hoe ik mij ook voel, ik ben van hem. Al zo lief heeft God deze wereld. Al zo lief heeft God al die mensen. He, en dat betekent, God heeft mij lief, maar God heeft ook de Joden lief. God heeft de Grieken lief, de slaven, de homo's, de hetero's en de kinderen, de transgenders. Hij heeft ze allemaal lief. De rijken en de armen, en ik kan het nog wel aanvullen, hij heeft ze allemaal lief. Zo is God. Hij heeft ze lief als kinderen. Zoals je als ouders de kinderen lief hebt, zo heeft God ook al deze mensen lief. En Christus heeft zich voor al die mensen overgegeven tot in de dood. Om hen te redden. Christus is voor hen allen gestorven. Grotere liefde is niet denkbaar. En dan zegt Paulus daarvan, ga nou die liefde volgen. Die liefde van Christus. Wees navolgers van die liefde van Christus. Nou, we hebben er al een half jaar tegenaan gekeken. Daar staat het. Navolgers, als je op die manier navolger bent van Jezus Christus, dat heeft impact. Dat heeft impact op alle mensen. He, de Jezus die bidt zelf dat gebed, opdat zij allen één zijn. Op die manier. Opdat de wereld geloven dat ik je gezonden heb. Dat is waar het gaat. Ga die liefde van Jezus volgen. Jezus die zich overgegeven heeft. En natuurlijk, wij zijn Hollanders. He, en er komen natuurlijk een heleboel ja maar. Ze moeten zich toch wel veranderen. Ja. Ja, maar dat is mijn verantwoording niet. En dat is uw verantwoording ook niet. Absoluut niet. Ik ben niet geroepen om de rolmaat te pakken en nou zo eens even rond te stappen. Goh, eens kijken. Hoe groot ben je al? Nee, je bent er nog lang niet. Nee, je bent er nog lang niet. Je voldoet nog lang niet. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Om dat soort dingen te doen. Nee. Nee, mijn verantwoordelijkheid is om lief te hebben en beschikbaar te zijn, elkaar te dienen in de liefde van Christus. Zoals Christus ons heeft lief gehad. Hij heeft niets anders gedaan dan dienen. En dat is ook onze roeping. Paulus zegt, wees elkaar dienstbaar. Met de gaven en met de talenten die je ontvangen hebt. Dienen, dat is onze verantwoordelijkheid. Een hart veranderen, dat is Gods verantwoordelijkheid. Dat kan hij ook alleen maar. Een hart veranderen kan ik niet. Ik kan wel dienen, maar geen hart veranderen. Dat kan hij. Ik wil u eigenlijk twee voorbeelden noemen uit de Bijbel. Hoe Jezus dat zelf deed. En dan begin ik even met Petrus. Even kijken. Petrus. U kent Petrus wel. Hè? Ja, we hebben net een heel verhaal genoemd. Hè? En die Petrus, maar die heeft ook behoorlijk wat steken laten vallen. Weet u nog, toen Jezus gekruisigd werd, hoe hij de zaak verloochende? Jezus had het nog gewaarschuwd. En voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochend hebben. Ik? Wel nee, ik zal voor u sterven. En dan gebeurt het toch. Bitter, bitter heeft hij gehuild. Hij ging ze af. En wat zal die man, daar ben ik van overtuigd, wat zal die man, die heeft het zo zichzelf verweten hebben. Hoe kon ik dat nou doen? Ik denk dat hij zeg maar ontzettend moeilijk zichzelf vergeven kon. Hoe kon ik dat nou doen? Dat ik hem zo verloochend heb. Terwijl de Heer me zo gewaarschuwd heeft. Bitter was hij. En hij moeilijk om zichzelf te vergeven. En moet je eens kijken wat Jezus dan doet. En dat staat in Johannes. Hè, dat is de derde verschijning van Jezus. En dan is dat is op het strand. En dan, dan gaat Petrus, die is daar ook bij. Ik kan me zo voorstellen dat hij een beetje achter de anderen is gaan zitten. Oogcontact met Jezus was wat moeilijk. Hè, als je jezelf zo de zaak verknald hebt. En dan staat er, toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier. En Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei, wijd mijn lammeren. Het is genoeg. Liefhebben is genoeg. Nog eens vroeg hij Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou. Zo gaat Jezus met ons om. Ook al kunnen we zelf niet vergeven. Hij laat zijn liefde zien. Als je lief hebt, dat is genoeg. Als je mij lief hebt, dat is genoeg. Ook al maak je fouten. Hij is altijd vergevend. En dan wil ik nog een verhaal lezen. Als ik dat verhaal niet gelezen heb, dan kan ik niet thuiskomen. Want dat is het lievelingsverhaal van Truus. Even kijken. Ja. Dat staat in Lucas. Een van de fariseeën die nodigde Jezus uit voor een maaltijd. En toen hij het huis van de fariseer was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw, die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanlegbed. Ze huilde. En zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met die heerlijke olie. Toen de fariseer, die Jezus had uitgenodigd, dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij wel weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen Simon, ik heb u iets te zeggen. Meester, zei hij, spreek. En dan zegt Jezus, er was eens een geldschieter die 2 schuldenaren had. De een was hem 500 denari schuldig en de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij het beiden hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem het meeste liefde betonen? En Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij de grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En Jezus zei tegen hem, je hebt goed geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Tot zover, amen. Ik zou af willen sluiten met een lied, lied 599, dat is als het ware een lied ter bemoediging, een lied voor al die mensen die nog niet aan het ideale plaatje voldoen. Die nog een stukje moeten groeien, weet je wel? Maar die mensen die nog niet helemaal voldoen aan het plaatje, daar is een moedige voor. En laat die gaan staan. Maar laat alle mensen die al wel aan het plaatje voldoen, laat die ook gaan staan. Zodat we naast elkaar gaan staan. Om elkaar op te bouwen, om elkaar lief te hebben. Ja? Amen.
gaan de dienst afsluiten. We zullen nog danken en dan mag ik nog een zegen meegeven. U bent uitgenodigd om met elkaar koffie te drinken zometeen, thee, koekje. Dat hele verhaal. En als u nog wilt doorpraten of wilt bidden, dan zijn er twee mensen van het pastorale team. Die blijven hier in de zaal achter, dan kunt u mee een gesprek of een gebed vragen. Ja, zo danken. Dat we erbij gestaan. Heer God, dank u wel voor deze bemoedigende dienst. Heer, dat u een God bent die met ons door wil gaan. Die ons één wil maken, net zoals u één bent. Dank u voor de bemoedigende woorden van Piet. Dank u voor het samen zingen, voor het samen bidden. Voor het gewoon samen zijn hier. Dat we ook mochten genieten van de kinderen die een muur omver duwen. Heer, we prijzen u voor de geweldige dienst die we met elkaar zo mogen hebben. Ik wil een zegen meegeven. Mocht God u zegenen met onbehagen over makkelijke antwoorden. Halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat u diep van binnen vanuit uw hart mag leven. En mogen God u zegenen met woede over ongerechtigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat u zich kunt inzetten voor gerechtigheid, vrijheid en vrede. En mogen God u zegenen met tranen om te vergieten voor wie lijdt aan pijn, afwijzing, honger en oorlog, zodat u uw hand kunt uitstrekken om hen te troosten en hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God u zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat u de wereld iets te bieden heeft, zodat u kunt doen wat volgens anderen niet gedaan kan worden, om alle onze kinderen en de armen gerechtigheid en vriendelijkheid te brengen. Amen. We zingen met elkaar Ik wil jou van harte dienen in de rankversie. Yes, gezegende week. Welkom bij de koffie.